Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Zo, ik heb een BNR-app geïnstalleerd. Het is de laatste podcast van deze week. Vrijdag 9 juni 2023. Hele goede morgen. En dat geldt niet in mindere mate voor Nina van der Dungen.
Dank. Goedemorgen,
Bas. Nina.
Hartstikke goedemorgen.
Komende 20 minuten gaan we het laatste nieuws inbrengen, uiteraard. Over die asieldeal in Brussel, of eigenlijk ja, in Luxemburg. Wat is er afgesproken? Wat betekent dit voor ons? En betekent ook voor het politiek debat in Den Haag? En het is officieel, El Niño komt eraan. En dat betekent nogal wat. Het weersfenomeen.
La Niña is voorbij.
Ja, maar El Niño is er nu. Ja. Het wordt niet fijn. Meteoroloog Reinhard van Woorn straks. En we gaan het uiteraard hebben over Trump. Daarmee begint de vliegende start van je werkdag. Want voormalig president Donald Trump is aangeklaagd naar aanleiding van het onderzoek naar die geheime documenten die hij zou hebben bewaard in zijn villa in Mar-a-Lago in Florida. Zo meldt hij zelf althans op zijn social media platform Truth Social. Justitie heeft die aanklacht nog niet bevestigd. En uiteraard zegt Trump, het is een beetje een oude plaat. Maar hij zet me toch weer op. Ik ben onschuldig. De Biden-regering, ja, die word ik beschuldigd van inmenging in de komende verkiezingen.
It's called election interference. They're trying to destroy a reputation so they can win an election. That's just as bad as doing any of the other things that have been done over the last number of years, and especially during the 2020 election. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years.
Nou, dat zegt Trump dus. Het is een beetje een oud verhaal. Maar in Washington onze correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Bas.
Het gaat allemaal om die dozen met geheime documenten, hè, die zijn aangetroffen in de villa van Trump destijds. Wat weten we over de aanklacht? Wat willen ze van hem?
Nou, Trumps advocaat, Jim Trusty, die heeft bevestigd dat er in ieder geval 7 punten in deze aanklacht zitten. Dat werd al door Amerikaanse media ook gemeld. En volgens hem komen die aanklachten, of in ieder geval een deel van die aanklachten, voort uit een spionagewet. En daar houdt het dan ook een beetje op qua details op dat punt. Maar we weten wel, ook bevestigd door hem, dat er punten zijn die draaien om bijvoorbeeld obstructie van justitie, samenswering en het geven van valse verklaringen. Dus met name eigenlijk het om de tuin leiden, het vermeende om de tuin leiden van justitie over die geheime documenten die dus uiteindelijk in Mar-a-Lago zijn gevonden. Maar alleen maar toen de FBI ze ook echt zelf kwam halen. Want Trump en de mensen omheen zeiden, die zijn hier helemaal niet meer. En wat toch wel even belangrijk is om er nog even bij te zeggen, is dat hier nog geen bevestiging van is. Dus Trumps advocaat zegt dit. Die zegt dat hij een e-mail heeft gekregen van justitie, maar ook dat hij de uiteindelijke aanklacht nog niet heeft gezien. En justitie heeft die aanklacht ook nog niet naar buiten gebracht.
Oké, dat is heel helder. Wat hij ook zelf meldt, is dat hij zich, zoals ik al zei, dinsdag aanstaande moet melden, hè, bij de rechtbank.
Ja, precies. De federale rechtbank in Miami wordt dat. Want ja, die vermeende misdrijven die vonden natuurlijk allemaal plaats in Mar-a-Lago, in Florida. Dus daar moet hij zich dan ook melden. En dat zal dan dinsdag zijn om 3 uur lokale tijd. Dus in de Nederlandse avond is dat. En Trumps advocaat die heeft bevestigd dat Trump ook inderdaad daar zal zijn. Die zal gehoor geven aan die oproep. En ja, dan zullen we ook weer gaan zien wat voor mediacircus dit weer gaat worden. Hè. Er zijn al extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd door justitie, daarbij die rechtbank. Er zitten natuurlijk ook veel Trump-supporters in Florida, dus die zouden daar mogelijk allemaal ook weer naartoe kunnen komen. En er zal natuurlijk ook weer heel veel media zijn. Dus dit wordt een beetje een herhaling van die eerdere aanklacht tegen Trump, eerder in New York.
Ja, precies. Nou zei Trump net zelf al, hè, we lieten het even horen, ik ga volle de aanval. Het is allemaal onterecht, ik ben een onschuldige man. Die aanval, weten we hoe die eruit gaat zien?
Ja, dat is het. Dat is een hele voorspelbare reactie eigenlijk. Want dit doet hij elke keer. Het maakt eigenlijk niet uit of het een beschuldiging is, of een onderzoek, of een impeachment. Hij zegt altijd, ik ben onschuldig. Dit is een politieke heksenjacht tegen mij. De democraten proberen mij politiek uit te schakelen. Dat doen ze al 7 jaar. Trump die zegt van, ja, of dat nou die 2 impeachments waren, het Mueller-onderzoek of dit, het waren allemaal hoaxes. Er was helemaal niks van waar van die beschuldigingen. Nou, dat is de verdedigingslijn. Wij weten natuurlijk dat het allemaal een stuk genuanceerder ligt. Ja. Maar ja, dit is het plan wat Trump eigenlijk altijd laat zien, wat hij altijd gebruikt buiten de rechtbank, de opinie bespelen. En wat het binnen de rechtbank gaat worden, dat is nog onduidelijk. Trumps advocaat die veegde op CNN vanavond eigenlijk alles van tafel. Die zei dat het allemaal onzin was. Dus die heeft in ieder geval dezelfde brani als zijn baas. Ook al heeft hij dus die aanklacht ook nog niet officieel gezien.
Precies. Nou is dit de zoveelste aanklacht die Trump aan zijn broek krijgt. Hè? We hebben de Stormy Daniels affaire gehad. Laatst met die schrijfster die zou hebben verkracht in een department store in New York. Wat gaat dit nou voor invloed hebben op de verkiezingsstrijd? De Trumpianen die nog steeds hem op een voetstuk dragen, die moeten toch ook zien dat deze man aan alle kanten fout is en helemaal niet innocent.
Ja, je zou zeggen dat er toch wel een keertje die Teflonlaag, dat die wel eens een beetje aangetast raakt bij Trump. Ja. Maar het is toch niet zo. En ik denk eigenlijk dat dat nu ook weer niet gaat gebeuren. Ook toen in New York, daar vergelijk ik het maar even mee, omdat dat ook een strafrechtelijke vervolging is. Ja. Toen zag je ook dat hij omhoog schoot in de peilingen. Politiek heeft hij daar echt enorm van geprofiteerd. Het haalde zijn campagne uit het slop. Trump werd de koploper, dat is hij nog steeds. En ja, het lijkt erop, als je nu ook kijkt naar bijvoorbeeld wat er gebeurt op Fox News, wat zijn bondgenoten zeggen, bijvoorbeeld Kevin McCarthy, die hele belangrijke republikein, die leider in het Huis van Afgevaardigden, die staat vol achter hem, die zegt eigenlijk ook dat dit een uitschakeling is door Biden, dat die politieke motieven zijn en dat justitie en de FBI ook trouwens niet te vertrouwen zijn. Overal zie je dat die aanval van Trump wordt overgenomen, dat iedereen dat blijft roepen. En Fox News blijft de zender waar het meeste naar gekeken wordt. Ja. En ja, dit is dus wat ook zijn supporters geloven en echt ook vinden. Echt geloven dat dit zo is.
Ja, dat is nog steeds zo. Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. Nou, Sophie. Sophie? Wat zeg ik nou? Nina.
Ja, maar Sophie komt ook zo.
Ja. Er is een deal, hè?
Er is een deal, want inderdaad, 27 EU-ministers die werden het gisteravond eens in Luxemburg. De top daar over asiel en migratie. En wat kwam daar onder meer uit? Europa gaat de grenzen strenger bewaken. En Europese grensprocedures die worden aangescherpt. Nou, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die was erbij, Erik van den Burg. En die was na afloop heel erg tevreden.
Op het moment dat mensen bij binnenkomst in Europa goed geregistreerd worden en goed geïdentificeerd worden, en we weten dat de meeste mensen die Nederland binnenkomen ergens anders in Europa zijn binnengekomen, dan hebben we daarmee ook gewoon een hele goede systematiek ontwikkeld om te kunnen zeggen, jullie moeten terugkeren naar het land van binnenkomst. En er zit een goed handhavingssysteem achter, dus dat gaat het meeste helpen om voor in Nederland ervoor te zorgen dat er minder mensen in Nederland in de asielprocedure komen.
Nou, dan gaan we wel naar Sophie, politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas en Nina.
We weten dat dit een eindeloos debat geeft in politieke zin in de Tweede Kamer. Dit is goed nieuws, neem ik aan, voor Rutte, dat het nu op EU-niveau geregeld is.
Zeker goed nieuws voor Rutte, voor zijn VVD-achterban. Die schreeuwen om een hardere aanpak al heel erg lang. En het is ook een opsteker voor die andere Europese leiders. Zijn grote vriend Macron in Parijs, ook premier Meloni in Italië, die hebben zo'n groot probleem met vluchtelingen. Steeds meer mensen steken de Middellandse Zee over. En die EU-leiders, niet alleen Rutte, die staan enorm politiek onder druk. Dus nu eindelijk, na jarenlang praten, ligt er een deal gisteravond in Luxemburg. En de vraag is natuurlijk wel, Bas, of het nou echt gaat helpen ook om die asielstroom in te terug te dringen. Ja. Maar ja, goed nieuws voor Rutte is dit zeker.
Zeker, maar het eventjes voor de inhoud. Wat staat er in die asieldeal? Wat wordt er, Nina zei het net al eventjes, strengere grensbewaking, grensprocedures aangescherpt, maar wat betekent dat?
Het idee is dat er een soort flitsprocedure komt aan die buitengrens. En ook Europese solidariteit. Daar vragen de zuidelijke landen al heel erg lang om. Ja. Daar spoelen ze allemaal aan, die mensen. Dus je gaat mensen snel screenen als ze aanspoelen. In de EU, op de grens, in speciale centra worden ze gezet. Denk aan Italië, Spanje en Griekenland. En dat zijn dan mensen uit veilige landen, zoals Marokko. Die moeten heel snel worden teruggestuurd. Al binnen een paar maanden, zegt ook staatssecretaris Van den Burg. En dat gaat om 20% van alle asielzoekers. Dus eigenlijk maar een kleine groep, hè?
Ja.
De mensen die dus sowieso geen kans hebben op verblijfsvergunning. En dan, die solidariteit, dat betekent de EU gaat vluchtelingen eerlijker verdelen. Als je niet wil, dan moet je gewoon dokken. Dus 20.000 euro per asielzoeker moet je dan betalen.
Ja.
Of je geeft geld voor extra grensbewaking in het zuiden. Dus het is gewoon opnemen of uitkopen. Ja. En Nederland krijgt dan zo'n 5% van die vluchtelingen. Dat is eigenlijk onze percentage, onze taak om daar of een zak geld voor te regelen of opvang.
Op te nemen, precies. En die,
ja, wat of dokken.
En de vluchteling, je zegt, kost 20.000 per jaar. Als je dat even optelt, dat wordt best een rekeningetje wat van de burger gepresenteerd krijgt.
Ja, zeker, zeker. Dat gaat je ontzettend veel. Ik heb de rekensom trouwens nog niet gemaakt.
Nee.
Maar het gaat natuurlijk om tienduizenden mensen. En daar moet je dan 20.000 euro voor gaan betalen. Maar goed, het is nu ook al heel erg duur. Hè. We hebben begrotingsproblemen vanwege de asielrekening. Het kost nu ook al miljarden. Die rekening die blijft torenhoog.
Ja, en het gaat inderdaad dan alleen om die kansloze gevallen. Mensen die uit veilige landen komen, die zo snel mogelijk teruggaan.
Ja, dus het gaat om de kanslozen. Mensen daar zoek je een oplossing voor. 80% denk ik, de Syriërs, hè, de mensen die uit oorlog komen.
Mm-hmm.
Ja, daar moet je ook nog een oplossing voor zoeken.
Ja.
Dat is ook nog een peperdure rekening.
Ja.
En ja, daar hebben we het nu eigenlijk nog helemaal niet eens over.
Nee.
Dus daarmee zijn de problemen nog lang niet uit de lucht natuurlijk.
Nee, en toch, hè, je zegt Rutte 4 is daarmee wel gered. Want daar was oneenigheid, hè, fundamenteel, over de aanpak van dit probleem, over het asielbeleid.
Ja, voorlopig lijkt Rutte 4 gered als het gaat om migratie.
Ja.
Maar de staatssecretaris kan nog lang niet op vakantie. Want ik zei het al, de komende jaren heb je nog steeds heel erg veel vluchtelingen. Er is te weinig opvang in Nederland. Zijn spreidingswet, hè, om verplicht te spreiden over gemeentes, is nog helemaal niet aangenomen. Dus die politieke druk die blijft heel erg hoog. En die deal van Rutte nu in de EU, of van de Burg, dat is een papieren deal voorlopig. Want dat kan nog wel 2 jaar duren voordat die centra er zijn.
Ja. Het
Europees Parlement moet er nog een klap op geven. En over 2 jaar is die asielcrisis, is de verwachting, nog veel groter. Plus dat je dus 80% eigenlijk nog niet tegenhoudt in die centra.
Ja.
Die hebben wel recht op een status. Dus het is papier, maar wat het echt gaat doen, hè, ook in de politiek uiteindelijk de komende jaren, dat blijft natuurlijk onzeker.
Ja, duidelijk. Anderhalf jaar, als ik dat zo even snel reken, dat is vlak voordat de verkiezingen er zijn.
Ja, en volgend jaar ook Europese verkiezingen.
Mm-hmm.
Daarna ook weer de Tweede Kamer. Dus dit blijft het grote politieke thema, denk ik, migratie. En kan Rutte dat ondanks afspraken, goede wil, deals in Europa tegenhouden? Kan die migratie beteugelen? Hij gaat er alles aan doen om te laten zien, ik zit er bovenop. En ook komend weekend weer, dan zit hij in Tunesië om te praten over weer een andere deal, een soort Turkije-achtige deal om migranten dan daar weer tegen te houden. Met ook de premier Meloni uit Italië, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die laten allemaal zien, dit is topprioriteit. En dan misschien weer een soort kamp en een zak geld, miljarden naar Tunesië om vluchtelingen daar weer tegen te houden. Ja, het ziet eruit dat ze hard aan het werk zijn. Wat dat gaat opleveren, Bas, daar moeten we echt nog wel met vraagtekens naar kijken. Of dit ons asielprobleem echt daadwerkelijk gaat oplossen.
Dan, verder in Den Haag vandaag, wat gebeurt er nog?
Vooral de ministerraad, waarvan de Burg ook zo meteen naartoe reist, rechtstreeks vanuit Luxemburg. We hebben een Friday Move met Henk Krol. Die komt praten over pensioen. En natuurlijk onze podcast Studio Den Haag nemen we zo op in Amsterdam. Hoor je allemaal op BNR.
Dankjewel. Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Whiskymaker Jack Daniels is niet zo heel blij met een hondenspeeltje. Dat heet Bad Spaniels. En dat is in de vorm van een whiskyfles. Maar wie er bij de rechter het langste eind trekt, aan het bordje trekt, dat hoor je over een minuutje of 10.
Ochtendnieuws.
Ja, elke werkdag geven we je natuurlijk een vooruitblik op de beurs. De beursdag vandaag met Sam van Zuilen, redacteur bij BNR Beurs.
De ogen zijn vooral op China gericht. Beleggers kunnen namelijk onder meer reageren op het Chinese inflatiecijfer. Waar ook naar uitgekeken wordt zijn de cijfers van de elektrische automaker NIO. Het wordt gezien als de Chinese Tesla-killer, maar heeft dat op de beurs niet waar kunnen maken omdat de vraag tegenvalt. In 2 jaar is de waarde van het aandeel met 90% gedaald en analisten rekenen voorlopig niet op beterschap. Ze gaan ervan uit dat deze kwartaalcijfers tegen zullen vallen. Uit eigen land komen tot slot ook cijfers. We krijgen te horen hoe het ervoor staat met de Nederlandse industrie. Want krimpt die of groeit die?
BNR Beurs elke werkdag om 6:30 op BNR. Je kan hem natuurlijk altijd als podcast luisteren.
El Niño komt eraan, meldt de NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration in Amerika. En dat kan nog tot vreselijk veel verandering leiden. Want de afgelopen 3 jaar hadden we te maken met de zustervariant, El Niña, of La Niña moet ik zeggen. Mm. Waar we vooral op moeten letten volgend jaar, zegt Tom Di Liberto, die is meteoroloog bij die NOAA.
2024, I think, is a year that if you're looking for a potential global record in terms of temperatures in El Nino with the continued warming since the 2016 El Nino, could lead to 2024 being one for the record books. But that is, of course, no means a guarantee because weather and the randomness of our atmosphere still plays a part.
Ja, we gaan naar Reinhard van der Boer, meteoroloog van Weer.nl. Reinhard, goedemorgen.
Goedemorgen Bas en Nina.
La Niña, of La Niña moet je. Oh nee, dat is
het. Ja, dit wordt makkelijk, heel ingewikkeld.
Eerst hadden we La Niña de afgelopen 3 jaar, nu krijgen we El Niño. Wat is het verschil precies?
Het is een golfstroom op de evenaar van oost naar west tussen Peru en Indonesië. Als het een La Niña is, is het in dat gebied kouder dan normaal voor wat het zeewater betreft. En bij een El Niño, het warme broertje, het zegt het eigenlijk al, is de temperatuur dus veel hoger dan normaal in de zee daar. Dat heeft enorme gevolgen voor het weer wereldwijd eigenlijk.
Ja, zien we daar nu al gevolgen van, bijvoorbeeld die bosbrand in Canada?
Ja, je ziet eigenlijk de gebieden die de afgelopen jaren steeds in het nieuws waren vanwege La Niña, hebben nu precies een tegenovergestelde weer. Denk aan het zuidwesten van de VS, daar was het steeds droog en heet. Hebben ze een enorm natte winter gehad met overstromingen, veel sneeuw in de Sierra Nevada. Canada was nat en koud, daar is het nu heet en met bosbranden. Nou, je zult straks zien dat Australië, waar het de afgelopen 3 jaar heel nat was, de komende jaren weer in het nieuws komt vanwege bosbranden en hitte. En zo kun je ook andere landen noemen waar ze precies het tegenovergestelde krijgen. Zoals Indonesië, het zuidoosten van Azië, het Amazonegebied. Maar ook wij in Europa, want bij ons was het de afgelopen jaren steeds heel droog in het zuiden van Europa door hoge drukgebieden daar. Nu liggen ze boven het noorden van Europa, is de droogte daar en vallen de buien in het zuiden van Europa.
Ja, dit is inderdaad een steeds continuing story, zou ik maar zeggen. Maar wat gaan we zien qua temperaturen en zo bijvoorbeeld? Hè? Want het zijn wel de extreme varianten. En er zit, neem ik aan, ook nog een componentje klimaatverandering in.
Absoluut. En dat noemde die meteoroloog van de NOAA daarnet ook al. We gaan waarschijnlijk weer wereldwijde temperatuurrecords zien. Dit jaar nog niet, maar ik denk wel volgend jaar. Omdat de stijgende lijn zit er natuurlijk in. En de El Niño geeft daar een extra zwieper aan. En in die gebieden die ik net al noemde, met die extreme, zullen we dat ook terug gaan zien in temperaturen in Canada. Is dat natuurlijk al zo? Je zag dat gisteren het hele noordoosten van de VS verduisterd was door de rook van de bosbranden in Canada. Want dat is echt op honderden plaatsen al fout gegaan. En je houdt je hart vast voor de andere gebieden waar de extremen komen. Onder andere ook ons eigen Europa.
Ja, want even kijken naar ons eigen land. We zitten nu in een rare periode met prachtige zonneschijn en noordenwind. Het gaat vandaag een beetje draaien, maar daar wordt het ook meteen warm. Hoe gaat de zomer eruit zien door El Niño?
Nou, ik heb zelden zoveel eensluidendheid gezien in de verwachtingen voor de zomer als dit jaar. Echt elk seizoenmodel, wat een beetje respectabel is, gaat ervan uit dat we in Europa een lange, zonnige en hete zomer krijgen. Met zeker de eerste helft ook veel droogte. Nou, je ziet dat eigenlijk al tot ontwikkeling komen op dit moment. Ja, we weten het allemaal van de afgelopen jaren. Als de bodem droog is en de zon schijnt, dan wordt het extra warm. Dus het is ook bij ons in Nederland, denk ik, wachten op de echte extreme hoge temperaturen die later in de zomer misschien gaan komen als de wind even niet noordelijk is, zoals je net al zei, maar bijvoorbeeld zuidelijk.
Duidelijk, dankjewel. Reinhard van der Boer, meteoroloog bij Weer.nl. Maar naar de belangrijkste verhalen uit de kranten, Nina.
Ja, het AD, de airco's, die zijn natuurlijk niet aan te slepen. Vandaag 30 graden ongeveer. Maar je kan dus ook je airco gebruiken om het huis te verwarmen. Moet je nu niet doen, maar in de winter, dan is het ook nog goed voor het milieu.
Absoluut. Dan, de energierekening gaat omhoog vanwege instabieler stroomnet, zegt het FD. Het elektriciteitsnet is steeds instabieler door de groei van wind- en zonne-energie. En daardoor moet netbeheerder Tennet vaker het noodvermogen inroepen. En die kosten die worden doorgezet aan, wie denk je?
Nou,
jou en mij.
Natuurlijk. Trouw, de klimaatdoelen zijn vaak niet geloofwaardig. Onderzoekers die namen voor het eerst de belofte van 35 landen met de meeste uitstoot onder de loep. Ze komen toch wel met zorgwekkende conclusies. Tipje van de sluier, het beste scoort Europa in het klimaatdoelen halen. En het slechtst scoren India en Saudi-Arabië.
Ja, en dan in het FD nog. Nexperia krijgt geen Europese subsidie, de Nederlandse chipmaker. Geen Europese subsidie om de chipindustrie te steunen. Want Nexperia is in handen van een Chinees concern en de Duitse regering wil gewoon geen Chinees bedrijf steunen. Tot zover de kranten. En dan is het jubileum deze week, want columnist Bernard Hammelburg die sprak deze week zijn 1000ste column uit hier live op BNR afgelopen woensdag. En daarom duiken we het rijke archief in van zijn columns. Terug naar 6 februari 2019, toen de langste oorlog uit de geschiedenis van Amerika nog bezig was. En Bernard zeker niet voor het eerst gehakt maakte van de sprookjes die erover werden verkondigd.
De column van Bernard Hammelburg.
Met bijna 18 jaar is de oorlog in Afghanistan de langste waarin Amerika ooit verwikkeld is geweest. Voor het eerst zijn er serieuze tekenen dat Washington er een punt aan gaat draaien. Inpakken en wegwezen dus. En terecht. Tienduizenden Afghanen kwamen om en bijna 15.000 Amerikanen. De oorlog heeft de Amerikaanse belastingbetaler ruim $1 biljoen gekost. Momenteel 45 miljard per jaar. Winnen is simpelweg onmogelijk. En niet winnen betekent dat je hebt verloren. En dus kiezen de Amerikanen nu openlijk voor de enige oplossing, rechtstreekse onderhandelingen met de Taliban. En een plan om binnen 1,5 jaar te vertrekken. Precies zoals ze na 12 jaar in Vietnam een deal sloten met de vijand en de aftocht bliezen. Dat de Taliban minstens de helft van het land in handen hebben, is een feit. Dat de Afghaanse krijgsmacht met hulp, training en geld van de Verenigde Staten en andere landen daar niets aan kan veranderen, is ook een feit. Het argument van westerse regeringen om in Afghanistan te blijven was steeds nog een beetje hulp, nog een beetje training en de Afghaanse krijgsmacht kan het land onder controle krijgen. Dat is een illusie gebleken, evenals hardnekkige fabels over democratisering van het land. Of dat andere sprookje over meisjes die nu naar school kunnen. Ja, een handjevol in een paar steden misschien, maar meisjes en vrouwen zijn en blijven gebruiksartikelen en handelswaar. En het onderwerp waarover iedereen zwijgt, Afghanistan is nog steeds en straatarm en 's werelds grootste opiumproducent. Een ander argument was het gevaar van terrorisme dat ons vanuit of via Afghanistan bedreigde. Of dat gevaar er nog steeds is, valt moeilijk te bewijzen. En voor de Amerikanen is het in elk geval kennelijk vervallen. En wij, jawel, tot 2021 levert Nederland 160 soldaten. Kosten €21 miljoen per jaar, ruim €57.000 per dag, ofwel €2400 per uur. Dat doen we onder meer uit solidariteit met de bondgenoten. Ik zou zeggen, als de grootste bondgenoot en gangmaker Amerika pontificaal vertrekt, kan het kleine Nederland dat ook. Dat mag best stilletjes, want het verschil zal nauwelijks opvallen.
Zij Bernard Hammelburg in 2019, je bent weer terug in 2023. Woensdag dus zijn 1000ste column hier voorgelezen. Tegenwoordig ook te vinden, allemaal, in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En als je alle columns wilt terugluisteren, kan het gewoon in je podcast app of op www.bnr.nl. Gaan we nog even naar dit, want hondenspeeltjes en whisky zijn twee dingen die je waarschijnlijk niet met elkaar in verband brengt. Maar in Amerika is nu een uitspraak gedaan door de rechter in een zaak die om precies die twee dingen draaide. Want whiskymaker Jack Daniels heeft een bedrijf uit Arizona dat hondenspeeltjes maakt voor de rechter gesleept. Want dat bedrijf zou inbreuk maken op het merkrecht van Jack Daniels door een hondenspeeltje te ontwerpen, een soort rubberfles, sprekend lijkend op de kenmerkende whiskyfles. Ik heb hier een plaatje voor je.
Oh, hartstikke leuk.
Ja, leuk. VIP-product heet die club en die heeft wel een paar aanpassingen gedaan. Maar verder, he, vorm van de fles, etiket, exact hetzelfde. Het heet niet Jack Daniels, maar Bad Spaniels.
Zit er
staat niet Old
in?
Number 7 op, maar hè?
Zit er zo'n squeaker in? Zo,
ik weet het niet. Old number two heet hij ook. Ik heb geen idee of er een piepertje in zit, maar
moet wel.
Ja, eerder oordeelde lage rechtbanken dat het hondenspeelgoed een vorm was van expressief werk. Maar die uitspraak is door het Amerikaanse Hoge Rechtshof verworpen. Moet nu terug naar lage rechtbanken. En de grote vraag is, raakt de consument in verwarring hierdoor? Dus jij denkt, ik koop een fles Tennessee whisky en je komt thuis met een hondenspeeltje. Ik kan je vertellen, dan ben je zo dronken.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.